De schriftlezing voor vanmorgen kunt u vinden in Markus 14 en daarvan vers 12 tot en met 16. En op de eerste dag der ongehevelde broden, wanneer zij het Pascha slachten, zeiden zijn discipelen tot hem: waar wilt gij dat wij heen gaan en bereiden dat gij het Pascha eet? En hij zond twee van zijn discipelen uit en zeide tot hen: gaat heen in de stad en u zal een mens ontmoeten dragende een kruik water. Volgt dien. En zowaar hij ingaat, zegt tot de heer des huizes: de meester zegt, waar is de eetzaal waar ik het Pascha met mijn discipelen eten zal? En hij zal u wijzen een grote opperzaal, toegerust en gereed, bereidt het ons al daar. En zijn discipelen gingen uit en kwamen in de stad en vonden het gelijk hij hun gezegd had en bereidden het Pascha. Markus 14 en daarvan het 15e vers. En hij zal u wijzen een grote opperzaal, toegerust en gereed, bereidt het ons al daar. Christus Jezus, de heiland der wereld, die in de gestaltenis Gods zijnde geen roof geacht heeft goden even gelijk te zijn, heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden en in gedaante gevonden als een mens, volgens Paulus in Filippenzen 2. In het midden van die vernedering heeft hij altijd stralen vertoont van zijn godheid en laten zien dat hij God was, geopenbaard in het vlees. Een paar voorbeelden. Was er een duidelijker bewijs van zijn diepe vernedering dan toen hij in armoede in Bethlehem werd geboren, uit geringe ouders, weggestopt in een stal, neergelegd in een kribbe? Maar op diezelfde tijd werden de velden van Bethlehem beschenen door de heerlijkheid van de Here, en de lucht werd vervuld met de menigte van het hemelse heerleger die God lof zongen, zoals we kunnen lezen in Lucas 2. Een ander voorbeeld van de stralen van zijn godheid die de Heer Jezus toont in zijn vernedering. Hij vertoonde zich in de gedaante van ons zondige vlees toen hij door Johannes in de Jordaan werd gedoopt, met het sacrament dat ons de onreinigheid van onze natuur aanwijst. Wat een vernedering. En juist toen werden de hemelen geopend en daalde de Heilige Geest neer in de gedaante van een duif en hoorde de Vader uit de hoge heerlijkheid roepen: deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. Een ander voorbeeld, juist op dezelfde tijd toen hij met Mozes en Elia op de berg sprak over zijn uitgang die hij zou volbrengen in Jeruzalem, werd hij door een luchtige wolk overschaduwd en zijn aangezicht blonk gelijk de zon. Zijn klederen werden wit gelijk het licht, ja gelijk de sneeuw. En een stem uit de wolk: deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb, hoort hem. Maar in het bijzonder heeft dit ook uitgeblonken in en rond zijn laatste lijden, om de ergernis van zijn kruis bij zijn discipelen weg te nemen. Ik zie het ook in de geschiedenis die wij zojuist hebben gelezen. Jezus zou nu opgaan naar Jeruzalem. Daarvan had hij gezegd: het gebeurt niet dat een profeet gedood wordt buiten Jeruzalem. Jeruzalem, om daar het laatste Pascha te vieren en dan te lijden. Maar zie hem eens een opmerkelijk bewijs hier tussen voegen dat hij niet alleen mens was, maar dat hij ook degene was van wie Petrus zei: Heere, gij weet alle dingen. En nu vertoont hij hier zijn goddelijke alwetendheid zo duidelijk. In de uitzending van zijn discipelen vanuit Bethanië weet hij de toevalligste dingen die er in Jeruzalem gebeuren. Hij ziet daar al een mens zijn kruik klaarmaken om water te halen. Hij weet dat de discipelen hem zullen ontmoeten. Hij kent het huis waar hij zal uitkomen en wanneer hij weer binnen zal gaan. En hij weet hoe de huisvader gezind zal zijn en wat hij de discipelen zal antwoorden. Alles door zijn oog van voorkennis. En dat deed in het midden van zijn vernedering iets goddelijks uitstralen. Hier beschrijft de evangelist ons de voorbereiding tot dat Pascha, waarvan hij in het vorige had gezegd dat het binnen 2 dagen aanstaande was. Ondertussen was de Joodse raad vergaderd geweest tegen Jezus. Judas had hem al verkocht en Judas zocht nu naar gelegenheid om de Heer Jezus over te leveren. De dag breekt aan en de late avond van deze dag zal Judas de weg daarvoor banen om hem over te leveren. Nadat het Pascha zal gegeten zijn, dat de discipelen voor hem gaan klaarmaken. We zien in de woorden van onze tekst ten eerste de uitzending van de discipelen om het Pascha te gaan bereiden en ten tweede de uitvoering van hun opdracht. En hierna zullen we met een toepassing besluiten. Het eerste dus de uitzending van de discipelen om het Pascha te gaan bereiden. De tijd was volgens onze tekst in Marcus op de eerste dag van de ongehevelde broden, wanneer zij het Pascha slachten. Onder de plechtigheden die de Heere God bij het vieren van het Paasfeest stipt onderhouden wilde hebben, was ook dat ze 7 dagen lang ongezuurde of ongehevelde broden moesten eten. En met dat doel moest nauwkeurig alle zuurdeeg uit hun huizen worden uitgezuiverd, met zelfs de bedreiging van te worden uitgeroeid uit Israël. Dit moest ter gedachtenis van hun zo haastige uittocht uit Egypte, toen ze geen tijd hadden om hun brood te zuren. Maar ze trokken uit met ongedecemde klompen deeg in hun kleren gebonden, zoals ook in Exodus 12 beschreven is. En van dat deeg bakten ze later dus ongezuurde koeken. Daar volgt een geestelijke les uit voor ons. Paulus toont dat in 1 Korinthe 5. Om zo in gemeenschap met Christus de oude zuurdecem uit te zuiveren en nieuw deeg te zijn. En om geestelijk feest te houden. Niet in de oude zuurdecem der kwaadheid en der boosheid, maar in de ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. Wij mogen bedenken dat wij nu in een voortdurend paasfeest leven. Ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus. Toen moest het nog elk jaar worden geslacht, omdat het een voorbeeld was, maar dat is nu niet meer. Zo dikwijls wij hem horen prediken of zien in het avondmaal, mogen wij denken, het is ons paasfeest, ons Pascha, dat voor ons is geslacht. Laten wij daarom ook zoeken om tijdens een gedurende dag van ongehevelde broden ons geestelijk paasfeest te vieren. Op de eerste dag dus van deze 7 dagen, zegt Marcus, slachten zij, namelijk de Joden, het Pascha. Het is bekend dat de Heere God het paasfeest jaarlijks liet herhalen ter gedachtenis aan de slaande engel in Egypte, die de eerstgeborenen van de Egyptenaren doodde. Maar de eerstgeborenen van de Israëlieten spaarde. De engel ging hun huizen voorbij als hij het bloed van het geslachte lam aan de dorpel zag gesprengd. En van die voorbijgang kreeg dit feest de naam Pascha, want het Hebreeuwse grondwoord betekent voorbijgaan. Deze naam wordt soms voor het feest zelf gebruikt, zoals wij het in het eerste vers vonden, en het Pascha, het feest der ongehevelde broden, was na 2 dagen. En soms wordt het woord Pascha gebruikt voor het lam dat op dat feest werd gegeten. Want zo zegt God, leest u uit en neemt u lammeren voor uw huisgezinnen en slacht het paascha. Dus in deze betekenis komt het hier ook voor. Dus soms voor het feest zelf en soms voor het paaslam. Dit paascha werd op die eerste dag geslacht. Dat betekent roken, reukofferen of wieroken. Later is het vertaald meer naar offeren. Over alles wat aan God werd opgeofferd. Geslacht, geofferd, gerookt. Zo wordt het uitdrukkelijk genoemd. Het slachtoffer van het paasfeest zal niet vernachten tot morgen. Het bloed van het lam werd ook gesprengd. Omdat daarin volgens de Joden de wortel, het wezenlijke van een offer, bestaat. De eerste dag van de ongehevelde broden. De 15e dag van de maand Nisan. Die dag waarop het paascha werd geslacht. De eerste dag van de ongehevelde broden. Daarop slachten zij namelijk de Joden het paascha. Naar het oordeel van sommigen is het een bewijs dat en Jezus en de Joden diezelfde dag het paascha hebben gegeten. Op deze dag begrepen de discipelen van Jezus, of vanuit zichzelf, dat het nu tijd werd om voor het eten van het paaslam te zorgen, of door Jezus' opdracht die hen daartoe opwekte. Dat lijkt Lucas te zeggen. Zo zeiden de discipelen tot hem: waar wilt gij dat we heen gaan en bereiden dat gij het paascha eet? De ceremoniële godsdienst van het Oude Testament kende veel omslachtige voorbereiding. Het was daarom een last voor de Joden. Die konden zij en ook hun vaders niet dragen, volgens Handelingen 15. Hij was kostbaar, moeilijk, ver boven die van het Oude Testament, die veel lieflijker en veel makkelijker is. Met name voor het paascha was er veel voorbereiding nodig. Er moest een plaats geregeld en besproken zijn waar het zou worden gegeten. Dan moest voor degene die van buiten kwamen een lam worden gekocht van een jaar oud, een mannetje, volkomen. En 4 dagen tevoren moest het door de priesters worden afgezonderd. Dat lam moest in de tempel worden gebracht en worden geslacht. Het bloed moest door de priesters ontvangen en aan de voet van het altaar worden gestort. Daarna moest dat lam worden gevild, opengesneden en van zijn ingewanden ontdaan. Het moest vervolgens naar huis gebracht worden en gebraden worden, met ernstige zorg dat er geen been zou worden gebroken. En tenslotte moesten er ongezuurde broden bij gebakken en bittere saus bij bereid worden. Het moest klaargemaakt worden wat nodig was tot het gereedmaken van de tafel. Al deze voorbereidingen moesten getroffen worden voordat het paascha kon worden gegeten. En daarom vroegen de discipelen terecht aan Jezus waar zij het paascha voor hem zouden bereiden, opdat hij het eten mocht. De Joodse meesters leren ons dat op de feesten de huizen binnen Jeruzalem gemeenschappelijk waren. En dat ze niet voor geld aan vreemdelingen werden verhuurd, maar dat ieder de keus had waar hij wilde gaan. En dat was ook echt nodig, omdat al wat mannelijk was naar Jeruzalem moest opkomen en er een ongelooflijke menigte naar de stad toestroomde. Die menigte kon niet in de open lucht overnachten en zeker niet het paascha eten. En daarom was het nodig dat de huizen daarvoor werden geleend. Volgens deze gewoonte vragen zij aan Jezus welk huis zij moesten kiezen voor hem om het paascha te bereiden. En zo hangen zij alleen af van Jezus. Zijn wil is hun begeerte. Rechtgeaarde dienaars van de grote meester. Ze willen niet gaan voordat ze goed zijn onderwezen over zijn wil. Zie eens in hun voorbeeld hoe het godsdienstige mensen past ook bezorgd te zijn over de voorbereiding tot onze godsdienstplichten. en tot gebruik van sacramenten. Men moet niet zomaar aanvallen zonder voorbereiding. Als tweede punt, de uitvoering van hun opdracht. De discipelen krijgen ook een opdracht. De tekst zegt, en hij zond twee van zijn discipelen uit. Lucas geeft er ook de namen bij, Petrus en Johannes. Dezelfde discipelen die vaker door Jezus zijn gebruikt. Ook in zijn grootste heerlijkheid op de berg. En ook in zijn diepste vernedering in Gethsemane. Ze waren allebei bij hem. Hij wist van hun trouw en hij kende hun ijver. Getrouwe en ijverige christenen vereert God wel eens om iets bijzonders, iets groots voor hem te mogen doen. In wie hij veel gelegd heeft, die roept hij ook wel tot groot werk. Hij zendt Petrus en Johannes met duidelijke aanwijzingen. Als de Heere iemand tot iets bijzonders roept, geeft hij er ook besturing in en bekwaamheid bij. Hij geeft in die uren wat ze zullen spreken. Hij zeide tot hen, gaat heen in de stad. Hij wijst ze naar Jeruzalem, het huis dat door een waterdrager zou worden getoond. Dan legt hij hun de woorden in de mond waarmee zij de Heer van dat huis zouden aanspreken. En tenslotte voorzegt hij zijn antwoord met een bevel om het Pascha daar te bereiden. Het eerste Pascha is gehouden in Egypte. Het tweede Pascha is gehouden in de woestijn. Maar daarna mocht het alleen worden geslacht op de plaats die de Heere zou verkiezen. Dat staat in Deuteronomium 16. Gij zult het Pascha niet mogen slachten in een van uw poorten, die de Heere uw God u geeft, maar aan de plaats die de Heere uw God verkiezen zal om daar zijn naam te doen wonen. Al daar zult hij het Pascha slachten. En die plaats was Jeruzalem. En daarom wijst de Heere Jezus ze daar naartoe. Hij noemt het in het algemeen de stad. Die naam droeg het bij uitnemendheid, zoals vele grote steden, Rome, Athene, Alexandrië, veel meer andere grote steden droegen met nadruk de naam stad. Zo ook Jeruzalem. En dat droeg in het bijzonder nog de naam de heilige stad. Daarheen moest alles wat mannelijk was opgaan volgens Gods wet. En deze gerechtigheid, ook deze, wilde Jezus vervullen. Hij zendt hen naar Jeruzalem. In Jeruzalem wijst hij hun een huis aan, maar wel een huis wat aangewezen wordt door een bijzondere omstandigheid. Hij zegt, u zal een mens ontmoeten dragende een kruik water. Hij wil dat zij die man zullen volgen en waar hij naar binnen zou gaan, dat zou het huis zijn waar zij het Pascha zouden bereiden. Het lijkt op het teken wat Samuel gaf aan Saul. Als gij zult komen tot aan Elon Tabor, daar zullen u drie mannen vinden, opgaande tot God naar Bethel. Eén dragende drie bokjes en één dragende drie bollen brood en één dragend een fles wijn. Het is een opmerkelijk teken wat Jezus geeft. En daarom wordt het door Lucas voorafgegaan door een zie. Ze zouden zich ernaar moeten richten en daarom vereist dit opmerking. Zie, het was iets wonderlijks dat de Heere zulke toevallige zaken zelf weet te voorspellen. Alwetende Jezus. Het is niet nodig dat iemand u iets zegt. Wie zal er nu twijfelen of Jezus een onfeilbare kennis van toekomende toevallige zaken heeft? Het is geen wonder, want hij bestuurt dit alles door zijn wijze voorzienigheid. Hij leidt een mens het huis uit met een kruik. Volgens de betekenis van een aardevat met water. Binnen Jeruzalem was meer dan één fontein en watergang. Misschien ging deze persoon naar één van die fonteinen of watergangen om water te halen, wat nodig was voor het Pascha, of tot reinigmaking of andere huiselijke gebruiken. Jezus wil in ieder geval dat ze hem zullen volgen in het huis waar hij inging. Die mens is er onbewust van, maar toch dient hij tot een leidsman voor Petrus en Johannes. En zo werkt Gods heimelijke leiding zonder dat de mens uiterlijke dwang voelt. In dit huis nu, zegt Jezus, zouden de discipelen een heer des huizes, of volgens Lucas, een huisvader vinden. Al waren de huizen van Jeruzalem op het feest gemeenschappelijk, zoals net uitgelegd, de beleefdheid en de bescheidenheid eisten om daarvan geen bezit te nemen zonder kennis en toestemming van de eigenaar. En dat doet Jezus ook. Gods zaligheid is niet in strijd met beleefdheid, met burgerlijkheid en met bescheidenheid. Wij weten niet, wat sommige kerkvaders hebben geraden, of het huis was van Simon de Melaatse, van Jozef van Arimathea of van Nicodemus. We weten het niet. Matthäus noemt die man zulk een. En zulk een, dat was een manier van spreken onder de Grieken gebruikelijk als ze iemand op het oog hadden, maar zijn naam niet konden of wilden zeggen. Zoals bij ons soms en wordt gebruikt. Zo zei Boas tegen degene die Rut moest lossen: wijk herwaarts en zet u hier, gij zulk een. En zo zei David tegen Achimelech: aan de jongelingen nu heb ik de plaats van zulk een te kennen gegeven. De naam moest niet worden genoemd. En zo wordt ook de naam van deze waterdrager in duisternis gehuld. Niet omdat hij bij Jezus onbekend was, ook niet omdat de discipelen hem toch niet bij name kenden, maar misschien opdat Judas, die naar alle waarschijnlijkheid nu weer onder het gezelschap van de apostelen was, niet zou weten wat de plaats was waar Jezus binnen Jeruzalem het Pascha zou eten. Zo zouden de overpriesters Jezus daar niet kunnen overvallen als Judas dit hen liet weten. Want hij wilde eerst nog in alle rust het laatste Pascha eten en het heilig avondmaal in plaats daarvan instellen. Jezus wil dat ze tot deze persoon zeggen: de meester zegt, waar is de eetzaal waar ik het Pascha met mijn discipelen eten zal? Het is uit deze woorden geloofwaardig dat deze huisvader iemand was die Jezus volgde. En misschien wel iemand van zijn openbare of in ieder geval verborgen discipelen, want hij is zo bereid om het verzoek van Jezus toe te staan. En volgens Matthäus zeggen de discipelen heel vertrouwelijk tegen hem: de meester zegt. Jezus maakt hem zijn aanstaande dood bekend. Mijn tijd is nabij. En die man begrijpt uit de naam meester direct dat Petrus en Johannes door Jezus waren gezonden. De naam meester was een gewone eretitel onder de Joden waarmee hun leraars werden genoemd. Zo heeft Jezus die titel ook gedragen, de grote leraar der gerechtigheid. Niet alleen bij zijn discipelen, maar ook bij anderen. En met recht. Hij zegt het zelf: gij heet mij meester en heren, en gij zegt wel, want ik ben het. Hij wil dat zij onder die naam over hem zouden spreken. En daarin legt hij al bedekt een verbintenis tot gehoorzaamheid. Hoe moet die naam meester en zijn spreken ook voor ons altijd genoeg zijn om hem bereidwillig te gehoorzamen? Wat zegt de meester? Mijn tijd is nabij, volgens Matthäus. De nabijheid van onze tijd moet ons ijverig en haastig maken in onze plicht. We hebben vaak zoveel te doen aangaande onszelf, aangaande anderen. Het is geloofwaardig dat hij er de tijd, mijn tijd is nabij, de tijd van zijn lijden mee bedoelt. De uren die voor zijn dood was bepaald. Hij had het al vaker gezegd en hij herhaalt het nog een keer. Mijn tijd is nabij. En dat moest dus voor de huisvader een reden zijn om dit laatste verzoek aan Jezus niet te weigeren. Het was ook voor Jezus een reden om dit heilige werk zonder uitstel te doen. Ik zal, zegt hij bij Matthäus, bij u het Pascha houden met mijn discipelen. Bij u. Dat is in uw huis. Ik zal het Pascha houden of maken in uw huis. En dat met mijn discipelen, met mijn apostelen. Hij drukt hun aantal niet uit en dat is weer een voldoende bewijs dat deze huisvader Jezus heeft gekend. Mijn discipelen, uit deze onbepaalde woorden wist hij toch hoeveel gezelschap Jezus zou meebrengen en hoeveel lichtbanken hij aan tafel zou moeten zetten. Hij kende Jezus en zijn discipelen. Nadat Jezus dit vooraf heeft laten zeggen, laat hij Petrus en Johannes nu vragen, waar is de eetzaal waar ik het Pascha met mijn discipelen eten zal? Het grondwoord voor eetzaal betekent vaak herberg. Een plaats waar men zijn verblijf neemt. Lucas 2, zij legden hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Daar is men gewend beesten uit te spannen en los te maken en te verblijven. En de pakketten die men heeft geladen af te nemen. Maar grondwoord voor eetzaal, wat herberg kan betekenen, wordt ook gebruikt voor een plaats waar men kan eten. Ze vragen dus naar een kamer alleen. En de huisvader vat het ook zo op en wijst hun een opperzaal. Groot is zijn geloof en groot is de kracht van Jezus' woorden. Als spreekt Jezus door een ander, het gebod van Jezus zou direct door hem worden gehoorzaamd. Jezus zegt, en hij zal u wijzen, een grote opperzaal, toegerust en gereed. Hij schroomt niet om Jezus te ontvangen. Hoewel de Joden hadden bevolen dat wie hem zou belijden en ontvangen, uit de synagoge zou worden geworpen. Hij houdt Jezus in meer waarde dan al wat in de wereld is. En de smaadheid van Christus keurt hij meerdere rijkdom te zijn dan de schatten van deze eeuw. Wat de gevolgen dan ook mochten zijn, hij sluit Jezus niet buiten, maar geeft hem een grote opperzaal. De Romeinen waren meestal gewend in de bovenste delen van hun huizen te eten. Maar het is onbekend of ook de Joden die gewoonte hadden. Het is zeker dat huizen die van enig aanzien waren, gewoonlijk een opperzaal hadden. En die opperzaal was de gebedsplaats. Als die opperzalen klein waren, gebruikte men in plaats daarvan het dak. Het dak was bij de Joden altijd plat. En daarom zien we Petrus en Joppe biddend op het dak van Simon de Lederbereider. Als de Joden buiten de tempel baden, waren ze gewend om hun gezichten altijd naar de tempel te wenden. Als men in hun synagoge komt, ziet men dat ook nu nog onder hen gebruikelijk is, om onder het bidden allen naar één kant gekeerd te zijn, namelijk naar het oosten, naar Jeruzalem. Dus hadden ze hun gebedskamers in de bovenste delen van hun huizen, zodat zij des te meer onverhinderd konden uitzien naar de tempel. Zo vinden we Daniël in zijn opperzaal met open vensters tegen Jeruzalem aan. Drie tijden des daags. Hij bidt tot God. Zo staat er van de discipelen in Handelingen 1. Als zij ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal en direct volgde dan dat zij volharden in het bidden en smeken. En zo'n opperzaal was naar alle waarschijnlijkheid ook deze. Niet de gewone eetplaats, maar nu ingeruimd voor Jezus tot het bereiden van het Pascha. Door de overvloed van volk konden ze nu geen vertrekken vrijhouden en daarom gunt deze waterdrager Jezus het beste. Voor een heilige meester, tot een heilig werk, ook een heilig en opgeruimd vertrek. Zie dit eens. Al is er in de ene plaats wezenlijk niets meer dan in de andere wat de godsdienst meer of minder aangenaam maakt, is wel gepast. dat de plaats een beetje overeenkomt met de waardigheid van het werk dat erin gedaan wordt. Al kunnen wij de overdaad van de Roomsen in de pracht en praal van de kerken niet in alles goedkeuren, het is echter ook niet te prijzen dat er in ons land en elders kerken genoeg zijn die meer op een beestenschuur dan op een bedehuis lijken. Dat mag ook door vele vooraanstaande mensen wel wat meer bedacht worden. Pas hier maar de woorden van David toe. Zie toch, ik woon in een cederhuis en de ark Gods woont in het midden der gordijnen. De evangelist beschrijft in onze tekst dat deze opperzaal groot was, geschikt om het gezelschap van de apostelen te bevatten en daarbij was het toegerust en gereed. Toegerust betekent gespreid. Niet dat het een geplaveide vloer zou zijn die met tapijten of bloemen bespreid zou zijn geweest, maar het ziet op de lichtbanken die in de Joodse maaltijden gebruikelijk waren en op de tafel waaraan ze aten. Het een en het ander moest gespreid worden naar het getal van de gasten die zouden aanliggen. Gespreid. En degene dan die de lichtbanken spreiden en toerusten, draagt ook de naam van de beddenspreider. Dit alles was al gebeurd, lichtbanken en tafels stonden klaar. Zo was alles gereed. En dat is ook niet wonderlijk, want het Pascha was al nabij. Omdat de huizen dan ook gemeenschappelijk waren, konden de inwoners wel raden dat er sommigen zouden komen vragen om het Pascha te mogen eten. En als er mensen kwamen, konden ze wel ongeveer inschatten hoe groot het getal zou zijn, omdat het altijd tussen de 10 en 20 ongeveer was. Volgens die inschatting kon deze opperzaal zo gespreid en toegerust zijn. En Jezus wil dat zij het Pascha hier zullen bereiden. Hij zegt, bereid het ons altaar. Dat was het doel van hun zending. En de Heere Jezus wil dat deze opdracht door zijn discipelen vervuld zal worden. Hierna zijn de discipelen uitgegaan. Zij gingen uit dat huis of dat dorp waar ze waren, waarschijnlijk Betanië, gehoorzame discipelen met een duidelijke aanwijzing. Ze vrezen het gevaar niet dat hun in Jeruzalem boven het hoofd hing. Maar als dit alles zo zou geschieden als Jezus voorzegt, begrijpen ze wel dat hem en hun zonder zijn wil niets zou gebeuren. En daarom laten ze aan hem de zorg en stellen zich gehoorzaam op. En zo past het ons. Als wij beproefd hebben welke de goede en welbehagelijke wil van God is, het past ons om daaraan ons gehoorzaam te onderwerpen. En zo zal al ons doen voorspoedig zijn. En zo ging het hier. En kwamen in de stad en vonden het gelijk hij hun gezegd had. Zij ontmoeten zulk een. Zo'n mens. Hij brengt hen in hun huis. Zij vinden er een gastheer en een toegeruste opperzaal. En zij krijgen er het antwoord dat hun was voorzegd. Zo toont Jezus zich de amen, de trouwe, de waarachtige getuige. Nooit faalt de Heere in zijn toezeggingen. Volg zijn woorden maar op. Hij zal het uitvoeren zoals hij het beloofd heeft. En alles zo vindende, bereiden zij het Pascha. Zij doen alles wat daartoe werd vereist, om Jezus met de andere discipelen 's avonds op een betamelijke manier te doen aanzitten. Toepassing. Zie daar de bereiding tot het Pascha. Zie dat echter niet zonder daaruit voedsel voor u mee te dragen. Volg Jezus. Volg deze gastheer. En volg de discipelen na. Vermaning tot lering. Leer van Jezus en zijn discipelen ijverig en nauwkeurig te zijn in het waarnemen van alle ingestelde tijden en plichten van de godsdienst. Leer van de discipelen afhankelijk te zijn van de mond des Heren en hem in alles raad en naar zijn welbehagen te vragen. Leer hier van de huisvader alles wat van u is over te hebben voor Jezus en voor de zijnen. Leer uit de uitkomst van deze geschiedenis de alwetendheid van Jezus tot verschrikking van de goddelozen, maar ook tot vertroosting van de gelovigen. De waarheid van Jezus in het vervullen van zijn woord. De voorzienigheid van de Heere, zelfs over de geringste dingen, ten opzichte van ons eigen doen. Niet alleen als we maar een waterkruik hebben te dragen, een geringere taak in deze wereld, maar vooral als we grotere dingen in kerk of staat te doen hebben. En ten opzichte van anderen, hoe die zich tot nadeel van ons of van de kerk alleen kunnen bewegen onder de leiding van de Heere. Is Jezus hier zo bezig om alles tot het Pascha te doen klaarmaken, terwijl zijn tijd nabij is? Leer zo ook alles klaar te maken wat nodig is voordat u van de wereld afscheid neemt. En wat is dat? Dat ene ding, dat beste deel dat Maria had uitgekozen, dat u het ware Pascha Jezus dat voor zijn volk is geslacht, zoekt te eten door een waarachtig geloof. Met hem steeds nauwer zoekt te worden verenigd, voordat u uit deze wereld verhuist. Immers uw tijd is nabij, ons leven is kort. Plichten. Doe met dat doel het volgende. Zet zo, net als deze gastheer zijn opperzaal, de zaal van uw hart steeds open voor Jezus. Weiger hem geen ingang, maar maak uw hart tot een opperzaal. Niet gehecht aan de aarde, maar tot een grote, ruime opperzaal. Laat Jezus er onbeperkt in. Rust uw hart toe door geloof en godzaligheid. Keer uw hart met bezemen. Veeg alle zuurdesem, alles wat onrein is, eruit. Zo zal hij inkomen en woning bij u maken. Doe echter ook als deze discipelen. Stel u gehoorzaam onder Jezus. Volg al zijn geboden op. Hij heeft u immers overduidelijk bekendgemaakt wat goed en hem behagelijk is. Ga naar de stad van de levende God, zijn kerk hier op aarde. Voeg u daarbij en vraag Jezus naar zijn welbehagelijke wil. Die laat hij in dat Jeruzalem verkondigen. Besluit, zeker, u zou daar een mens ontmoeten, en meer dan één, u zou daar ontmoeten de verkondigers van Gods evangelie, die hij als zijn dienaren uitzendt, die water van verkwikking en van vertroosting dragen, volg ze na, wees hun navolgers, zoals zij Christus navolgers zijn, volg de weg die zij u leiden, zij zullen u het huis van de hemel wijzen, die grote opperzaal, toegerust en gereed om alle gelovigen te ontvangen, waar de grote meester Jezus zijn volk zal doen aanliggen aan zijn genadetafel, met Abraham, Isaac en Jacob, tot in alle eeuwigheid. Amen.